Goedemiddag gemeente, namens de kerkraad heb ik voor u de volgende mededelingen. Er was blijdschap in de gemeente, want bij Leendert en Gonneke de Keizer is een zoon geboren. Zij noemen hem Joël Matthew. Zij maken het allen goed. Johannes van Poelgeest mocht er thuiskomen uit Afghanistan. Gerda den Tuinder is opgenomen in het Dijkzicht en mevrouw Stokman is weer teruggekeerd in Zonneburg op de verpleegafdeling. Reinhard van de Heede is opgenomen in het Sint-Franciscus ziekenhuis. De heer Hartveld is opgenomen in het Icazia ziekenhuis. Hoewel het niet op de agenda staat in en om, is er vanavond om 7:15 wel gewoon JV. Binnenkort ontvangt u een envelop in de bus voor de solidariteitskas. De lopers kunnen de enveloppen ophalen in de keuken. U wordt van harte uitgenodigd voor de open dag van aanstaande zaterdag 20 mei. Bestellijsten voor de planten kunt u vanmiddag in de offerblokken deponeren en spullen voor de rommelmarkt. Morgenavond van 7 tot 9 uur en vrijdag de hele dag van 10 tot 5 uur. Wij hopen u zaterdag allemaal te ontmoeten. Wij maken u reeds nu vast bekend dat de jaarlijkse grote schoonmaak van ons kerkgebouw op 22, 23 en 24 mei gehouden wordt. Alle van harte uitgenodigd. Er worden in deze dienst twee collecten gehouden. De eerste collecte is voor de diaconie, de tweede collecte is voor de kerkvoogdij. Wij attenderen ook op de grote collecteblokken bij de uitgangen van de kerk. Van de opbrengst financiert de kerkvoogdij het onderhoud van ons kerkgebouw. In deze dienst zal voorgaan onze wijkpredikant dominee Van Kampen. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij gaan zingen gemeente Psalm 64 vers 9 en vers 10. Dan zullen alle mensen vrezen en vers 10 het rechtvaardig volk zal zich verblijden. 64 vers 9 en vers 10.
Wij gaan vanavond nadenken over de naam Christen. Daar staan een aantal kentekenen van in de Nederlandse geloofsbelijdenis artikel 29. En dat willen wij belijden. En daarna zingen wij samen uit Psalm 99 vers 4. Psalm 99 vers 4, na de belijdenis van het geloof met de woorden van artikel 29. Daar staat dit. Wij geloven dat men wel naastiglijk en met goede voorzichtigheid uit het woord van God behoort te onderscheiden welke de ware kerk is. Aangezien dat alle sekten die heden ten dagen in de wereld zijn zich met de naam van de kerk bedekken. Wij spreken hier niet van het gezelschap van de hypocrieten, welke in de kerk onder de goede vermengd zijn en intussen van de kerk niet zijn. Hoewel zij naar het lichaam in haar zijn, maar wij zeggen dat men het lichaam en de gemeenschap der ware kerk onderscheiden zal van alle sekten welke zeggen dat ze de kerk zijn. De merktekenen om de ware kerk te kennen zijn deze. Zo de kerk de reine prediking van het evangelie oefent, indien zij gebruikt de reine bediening van de sacramenten, gelijk ze Christus heeft ingesteld. Zo de kerkelijke tucht gebruikt wordt om de zonden te straffen. Kortweg, zo men zich aanstelt naar het zuivere woord van God, verwerpende alle dingen die daartegen zijn, houdende Jezus Christus voor het enige hoofd. Hierdoor kan men zeker de ware kerk kennen, en het komt niemand toe zich daarvan te scheiden. En dan komt het. En aangaande degene die van de kerk zijn, die kan men kennen uit de merktekenen der christenen, te weten, uit het geloof. En wanneer zij aangenomen hebbende de enige zaligmaker Jezus Christus, de zonden vlieden en de gerechtigheid najagen, de ware God en hun naaste liefhebben, niet afwijken nog ter rechter nog ter linkerhand, en hun vlees kruisigen met zijn werken. Alzo nochtans niet alsof er nog een geen grote zwakheid in hen is, maar zij strijden daartegen door de geest al de dagen van hun leven, nemende gestadiglijk hun toevlucht tot het bloed, de dood, het lijden en de gehoorzaamheid van de Heere Jezus, in de welke zij vergeving van hun zonde hebben door het geloof in hem. We openen de Bijbel in het Nieuwe Testament en lezen de eerste Petrusbrief, tweede hoofdstuk, versen 1 tot en met 17. 1 Petrus 2, vers 1 tot en met 17. Daar lezen wij in Gods woord aldus. Zo leg dan af alle kwaadheid en alle bedrog en geveinsheid en nijdigheid en alle achterklappingen. En als pasgeboren kindertjes, wees zeer begeerig naar de redelijke onvervalste melk, opdat gij daardoor moogt opwassen, indien gij anders gesmaakt hebt dat de Heere goede tieren is. Tot welke komen als tot een levende steen van de mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en dierbaar. Zo wordt gij ook zelf als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterdom, om geestelijke offeranden op te offeren die Goden aangenaam zijn door Jezus Christus. Daarom is ook vervat in de schrift: ziet, ik leg in Sion een uiterste hoeksteen die uitverkoren en dierbaar is, en die in hem gelooft zal niet beschaamd worden. U dan die gelooft, is hij dierbaar. Maar de ongehoorzamen wordt gezegd: de steen die de bouwlieden verworpen hebben, deze is geworden tot een hoofd des hoeks en een steen des aanstoots en een rots der ergernis. Degene namelijk die zich van het woord, die zich aan het woord stoten, ongehoorzaam zijnde, waartoe zij ook gezet zijn. Maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk, opdat gij zoudt verkondigen de deugden desgene die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Gij die eertijds geen volk waart, maar nu Gods volk zijt, die eertijds niet ontfermd waart, maar nu ontfermd zijt geworden. Geliefden, ik vermaan u als inwoners en vreemdelingen dat gij u onthoudt van de vleeselijke begeerlijkheden, welke strijd voeren tegen de ziel. En houdt uw wandel eerlijk onder de heidenen, opdat in hetgeen zij kwalijk van u spreken, als van kwaaddoeners zij uit de goede werken die zij in u zien, God verheerlijken mogen in de dag der bezoeking. Zij dan alle menselijke ordening onderdanig om des Heren wil. Zij de koning als de opperste macht hebbende, zij de stadhouders als die van hem gezonden worden, tot straf wel van de kwaaddoeners, maar tot prijs dergenen die goed doen. Want alzo is het de wil van God dat gij weldoende de mond stopt aan de onwetendheid der dwaze mensen. Als vrijen en niet de vrijheid hebbende als een deksel der boosheid, maar als dienstknechten van God. Eert een ieder, heb de broederschap lief, vreest God, eert de koning. Tot zover de schriftlezing. Wij willen vanavond in de leerdienst verder gaan met de behandeling van ons schatboek, het troostboek, de Heidelberger Catechismus. En wij zijn gekomen aan zondag 12, vraag en antwoord 32. We zullen die vraag en het antwoord eerst lezen. Zondag 12, vraag en antwoord 32. Maar waarom wordt gij een christen genaamd? Antwoord: omdat ik door het geloven lidmaat van Christus en alzo zijn zalving deelachtig ben, opdat ik zijn naam belijde en mijzelf tot een levend dankoffer hem offere en met een vrij en goed geweten in dit leven tegen de zonde en de duivel strijden en hiernamaals in eeuwigheid met hem over alle schepselen regeren. Tot zover. Zullen wij samen bidden om de zegen van God. O Heere, almachtige en barmhartige God in de hemel, het is voor de tweede maal op deze zondag, uw dag, dat we mogen samenkomen in uw huis. En Heere, dan komen we tot u om uw grote naam allereerst eerbiedig te loven en te danken. Dat u ons nog laat in het heden der genade. Dat we mogen horen die blijde boodschap die niet alleen hier in Rotterdam, in deze kerk, maar in zoveel kerkgebouwen mag worden verkondigd, alleen al in deze stad. Er zijn wat groepen, er zijn wat predikers die toch deze dag uw naam op de lippen hebben genomen, uw woord hebben geopend, in wat voor kerkelijk genootschap dan ook, maar uw naam werd genoemd en uw naam wordt geroemd en daar verblijden we ons in. Zo zijn er honderden, ja duizenden kansels in ons land waar nog steeds van u gesproken wordt en op u gewezen wordt. Heren, wat zijn het er veel wereldwijd, in het noordelijk, maar vooral ook in het zuidelijk halfrond, waar per dag 100.000 mensen tot waarachtig geloof in u komen, waar opwekkingen plaatsvinden in Afrika, en Zuidoost-Azië en Zuid-Amerika. Heren, waar u nog steeds bezig bent om mensen te brengen onder de banier van uw Zoon, zodat ze hem gaan erkennen als hun Heer en hun Heiland. Wij danken u, Heren, dat u een God bent die steeds maar wervend en winnend bezig is door uw woord en geest om het getal van de onderdanen van uw Zoon groot te maken. En Heren, dan mogen we vanmiddag hier bij elkaar zijn. En dan gaan we spreken over de naam Christen. En dan willen we u bidden, o Heren, wilt u ons helpen door de kracht van uw geest om goed te spreken en met kracht te spreken. Wij bidden u om de zalving van uw Heilige Geest, zodat de kracht vanuit mag gaan. Heren, dat de geest in de raderen mag zijn, zodat we vol vuur en met gezag mogen verkondigen dat u goed en recht bent. En dat zondaars worden aangeraakt, zielen worden gered, uw volk zich weer in u mag verblijden. Heren, zo komen we tot u om u te danken dat u zo'n grote God bent. En dat u zich geopenbaard hebt in de Bijbel. En dat de Heere Jezus de open deur is. En toch, o God, dan bidden we u tegelijkertijd. Als we dan zo kijken naar onze kinderen die u ons hebt toevertrouwd. En als we kijken naar de jeugd die op JOZ zitten. De jeugdvereniging, als ze vanavond bij elkaar komen. En als we kijken naar kinderwerk. En als we kijken naar het werk in Katendrecht. En als we al die kinderen zien, jeugd, pubers, studerenden. En Heer, als we dan bedenken, ze of buiten of binnen zijn, dan grijpt het ons zo aan. Heer, als u de rijen vanmiddag langs gaat, elke bank in deze Maranatenkerk, dan weet u dat elk mens dat zit, oud of jong, of die buiten of binnen is, of die uw Zoon, de Heere Jezus, mag kennen, of ten diepste niet. En dan willen we u bidden, o God, daal met uw Heilige Geest af. Opdat het vanmiddag mag zijn het uur van uw welbehagen. Dat we de trekkracht van uw geest mogen gevoelen. En dat er zielen worden gered vanmiddag. Dat de hemel zal juichen en de hel zal wenen, omdat de duivel weer een prooi moet loslaten. En dat de Heere Jezus er weer eentje bij mag krijgen. Heere, maak zo uw naam krachtig en heerlijk in ons midden. Wij willen u bidden voor degenen die het moeilijk hebben. Vanmorgen hebben ze genoemd, we willen ze vanmiddag in de voorbeden noemen. Mevrouw Gerda den Tuinder, die al zoveel jaren zo lang zit met die spierziekte. En dan komt er nou nog een ongeneeslijke ziekte bij, die van vakantie moest terugkeren omdat het niet ging. Och Heren, waar de krachten gaan wijken en bezwijken, langzaam maar zeker. En dan willen we haar, Heren, voor de troon van uw genade neerleggen. En dan willen we bidden als gemeente voor haar. Zie op haar in gunst van boven en wees haar toch genadig, Heer. Wij willen ook aan u opdragen de jeugd, de scholieren, als de examens weer gaan beginnen binnenkort. Heren, als wij ons best doen en wij bidden om uw zegen, dan wilt u dat ook bekronen. En als we daar zenuwen voor hebben, bent u het ook die gebeden wil zijn en die ons wijsheid geeft als het ons ontbreekt. Heren, mag er ook kalmte en rust zijn en geef dat er ook goede resultaten dankzij uw zegen mogen worden behaald. Dat we ook deze dingen aan u mogen voorleggen. We mogen geestelijke en dingen van onze ziel aan u vragen, maar ook hele dagelijkse dingen, kleine dingen, geringe dingen. We mogen het allemaal bij u bekendmaken, zoals u dat gezegd hebt, dat alles in bidden en smeken met dankzegging, dat we dat mogen bekendmaken bij u. En dat u als een goede tierenvader, Heere, geeft wat we nodig hebben. Soms verwendt u ons, u geeft altijd wat we echt nodig hebben. En zo kunnen we ons hele lichaam, ons hele leven, ons hele hebben en houden aan u veilig toevertrouwen. Want het is bij u in goede handen. Geef dat we dat door genade ook mogen doen. Heren, zo leggen we alle zorgen voor u neer en alle noden. Geef dat we nog een goed uur mogen hebben. Gedenk allen die het moeilijk hebben. We denken ook aan mensen die psychische stoornissen hebben, persoonlijkheidsstoornissen, opgenomen moeten worden. Omdat ze zichzelf niet vertrouwen. Het is zo erg, Heer, als dat een kind van je is. Maar Heere, een gebed is een machtig wapen. En dan gaat het dwars door een opname en een inrichting heen. Heere, uw handen die leiden. En we mogen ook onze kinderen, de namen van onze kinderen, in uw handen leggen. Gedenkt u hen die dwangstoornissen hebben, of angst. Mensen die bezeten zijn door demonen, o God. Uw bevrijdende kracht is gelukkig groter dan de boze machten van de duivel. Die verslaafd zijn aan drank en drugs. Of het nou softdrugs of harddrugs is, ook onder de jeugd. Die verslaafd zijn aan seks. Buiten de kerk, maar binnen de kerk. Heren, mensen die anders geaard zijn. Die borderline hebben, of schizofreen. Al die dingen die... Die wij als mensen niet kunnen begrijpen, waar anderen zo mee kunnen zitten. Die het leven soms niet meer zien zitten en zichzelf wat willen aandoen. Heren, we leggen de nood voor u neer, o God. Ontfermt u zich. U balsemt wonden en u heelt smart. Heren, gedenkt u ons. En gedenkt u hen. Ook daar waar het woord verkondigd wordt. In gevangenissen. Onder onze soldaten, maar ook in inrichtingen, ook in bejaardentehuizen waar ouders dement aan het worden zijn. Heere, zegen uw woord in alle eenvoud. Hoor ons om Jezus wil. Amen. Wij gaan zingen als inleiding op de preek uit de avondzang, dat is gezang 12. En daarvan vers 1, o grote Christus, eeuwig licht. Vers 6, behoed het ganse christendom. En vers 7, o Vader, dat uw liefde ons blijkt. Gezang 12, dat is de avondzang. En we zingen daarvan vers 1, 6 en 7.
Gemeente.
Zondag 12 van de Heidelberger Catechismus bestaat uit vraag en antwoord 31 en 32. Vraag 31 was, dat hebben we de vorige keer behandeld, waarom is hij Christus? Dat is een gezalfde genaamd. En nu vanavond gaat het over vraag 32, waarom wordt gij een christen genaamd? Vorige week, waarom is hij Christus genaamd? En nu, waarom wordt gij een christen genaamd? Zondag 12 is een preek over Christus met een toepassing op de christen. Ze horen dus eigenlijk bij elkaar, die twee, Christus en de christen. Ondenkbaar dat die los van elkaar kunnen worden gezien. Ze horen bij elkaar. Zoals het hoofd bij een lichaam hoort en zoals een bruidegom hoort bij een bruid. Hoe? Door het geloof. Nou, ik weet niet of u het nog weet, maar Christus betekende gezalfde. Hetzelfde als het Joodse Messias, gezalfde. En de Heere Jezus was gezalfd door de Vader met de Heilige Geest tot profeet, priester en koning. Als we nou vanavond gaan nadenken over de christen, een christen is dus eigenlijk ook een gezalfde. Die heeft dus eigenlijk ook drie taken. Iets profetisch, iets priesterlijks en iets koninklijks. Ja. Wat is een christen nou eigenlijk? Nou, een christen is een kleine Christus. Een christen lijkt op de Heer Jezus. Je zou kunnen zeggen, als je een echte christen bent, dan leef jij niet meer ik, maar Christus leeft in jou. Dan wordt er iets van de Heere Jezus zichtbaar door je heen. Dan krijgt hij gestalte in je. En geestelijke groei is dat Christus nou steeds meer gestalte in je krijgt. Een christen is niet iemand die veel weet. Een christen is ook niet iemand die veel doet, zijn handen, praktisch. Maar een christen is iemand die iets is. Wat is hij dan? Hij is een beelddrager van Christus. Hij lijkt op de Heere Jezus. Hij wordt zijn beeld gelijkvormig. Dat is ook mijn wens. Dat is ook mijn begeerte. Ik wens te zijn morgen en overmorgen, u op uw werk, ik in de kerkelijke leven. Ik wens te zijn als Jezus. Ik wil van hem leren iets van de zachtmoedigheid en de nederigheid van hart en dat ook laten zien. Christus was in het midden als een die dient. Heere, leer mij een dienaar te zijn en niet een heerser over de kerk. Dat ik iets van zijn liefde mag uitstralen, liefde die niet forceert, maar liefde die zegen verspreidt. Een christen is een kleine Christus. Nou gemeente, het gaat vanavond dus over de christennaam. Ik zet boven de preek een christen genoemd. En dan zie ik in antwoord 32 drie dingen. Ik zie iets profetisch, iets priesterlijks en iets koninklijks. De eerste is profetisch zijn naam beleiden. Een christen die beleidt zijn naam profetisch. Leest u maar mee in antwoord 32. Waarom wordt gij een christen genaamd? Omdat ik door het geloof een lidmaat van Christus en alzo zijn er zalving deelachtig ben. En dan komt het opdat ik zijn naam beleide. Nou, dat is iets profetisch. Hè? Zijn naam uitspreken, erkennen, ervoor uitkomen, beleiden. Tweede gedachte is iets priesterlijks. Een christen is iemand die zijn leven aan hem wijdt. Er staat, opdat ik zijn naam belijde en mijzelf tot een levend dankoffer hem offere. Toewij staat er in de Afrikaanse vertaling. Toewijden. Present myself, mijzelf aan hem aanbieden, presenteren. Toewijden. En dan zit er ook iets koninklijks in. Dat is dat tegen de zonde en de duivel strijden. Er staat, en dat ik met een vrij en goed geweten in dit leven tegen de zonde en de duivel strijd en hiernamaals in eeuwigheid met hem over alle schepselen regeert. Simpelweg, ik zet boven de preek een christen genoemd. Maar let het ten eerste profetisch zijn naam beleiden. Ten tweede priesterlijk mijn leven hem wijden en ten derde koninklijk tegen de zonde en de duivel strijden. Belijden, toewijden en strijden. Dat zijn de kenmerken van een christen. Goed. We gaan eens kijken, vraag 32. Maar waarom wordt gij een christen genaamd? Ziet u dat dat persoonlijk is? De Afrikaanse vertaling heeft het nog persoonlijker. Waarom word jij een christen genoemd? Jij. Eerst ging het over hij en nu gaat het over jij. Eerst ging de vinger van de catechismus naar boven, mochten we vers 1 is dat op hem zien en nu vers 2 naar mezelf. Waarom word jij een christen genaamd? Of word ik eigenlijk wel een christen genaamd? Hoe sta ik bekend? Hoe noem ik mijzelf? We hebben allemaal een naam. We hebben een naam voor mensen. Nou, ik heet dan, dit en dat. Maar we hebben ook een naam voor God. En welke naam heb ik nou voor God? Of ik heb nog de zondaarsnaam, of ik ben door genade een kind van hem geworden. Het is een van tweeën. Of ik ben ten diepste nog een goddeloze, los van God. Of ik heb die nieuwe naam mogen ontvangen van Sions kind, kind van God, gelovige. Of ik ben een kerkganger, of ik ben een wederom geboren christen geworden. Als je geboren wordt, nou dat is geweldig als er een kindje geboren wordt. En toch hè, moeders, aanstaande moeders. Als je dan in de wieg kijkt, weet je wat God daarin, weet je wat jij erin ziet? Als jij als vader en moeder in de wieg kijkt, dan zie je daar liggen een little angel. Klein engeltje. En God ziet in de wieg liggen een little sinner. Een kleine zondaar. Zoals we geboren worden, is daar voor het heilig oog des Heren al iets zondigs. Word ik van de baarmoeder af een zondaar genaamd. Eertijds. En door genade mag ik een kind van God zijn geworden. Eertijds was mijn naam genadeloos. Maar nu is mijn naam geworden Christen. Is dat zo? Goed lezen, er staat waarom word jij een Christen genaamd? Er staat niet hoe noem jij jezelf? Ik ben een christen. Nee, waarom word je zo genaamd? Die christennaam die geef ik niet aan mezelf, die geeft de omgeving aan me. Zo was het ook in de eerste keer dat die naam uitgesproken werd. Dat was in de Bijbel in Handelingen 11 in de tijd van dat er een gemeente was in Antiochië. En die mensen in de stad Antiochië die zagen dat er daar een aantal bij elkaar kwamen in een gemeente. En die zagen aan die gemeenteleden, hé, die lijken op Jezus. Nou, laten we ze dan maar christenen noemen. Anderen zagen dat die kerkmensen, die gemeenteleden, dat die iets van Christus uitstraalden. En daarom werden ze door anderen genoemd Christianoi, Christuslui. Dat was eigenlijk een scheldnaam. Maar dat is eigenlijk wel een erenaam, vindt u niet? Als ze je christen noemen, omdat ze iets van Christus in je zien. Christianen, ja. Wij hebben Kolbruggianen. Dat zijn aanhangers en volgelingen van Kolbrugge. En we hebben Lutheranen, de aanhangers en volgelingen van Luther. Nou, dat zegt me niks. Ik ben geen Lutheraan, ik ben geen Kolbrugge. Ik wil graag een Christiaan zijn. Een aanhanger en een volgeling van de Heere Jezus Christus. Niet alleen naar zijn lessen luistert, maar die de meester zelf navolgt. Ja. Eigenlijk is het een ontzettend mooie naam, hè? Een christen die de naam van Christus, als het ware, op hem overgedragen heeft gekregen. Ik vind dat de mooiste naam. Zoals een vrouw de naam van haar man gaat dragen sinds het huwelijk, zo mag een christen de naam van Christus meedragen. Zijn naam wordt de onze. Ik mag zijn naam dragen van hem en voor hem. Dat is een christen, dat betekent het. Nou, Nieuw Testament komt die naam, weet je hoeveel keer die naam voorkomt, kinderen, in de Bijbel? Hoeveel keer komt die naam christen in de Bijbel voor? Komt die in het Oude Testament voor? Nee, vanzelf niet. Dus alleen in het Nieuwe Testament komt die naam Christus voor. Weet je hoe vaak? Heel veel zeker. Nee, maar 3 keer. Nou, dat is weinig. Ja. Dus wij moeten er ook maar een beetje zuinig op zijn. We moeten niet klakkeloos overal de naam christen of christelijk opplakken. Doet de Bijbel ook niet. Maar 3 keer komt die naam voor. De eerste keer waar die voorkomt, heb ik gezegd, is in Handelingen 11. In de gemeente van Antiochië. Waar de buurt zei, nou dat zijn zeker christenslui. Christenen. Scheldnaam die erenaam wordt. Dan hebben we Agrippa. Koning Agrippa. Die in het vurige betoog van Paulus. Die hem zo graag wil bewegen om ook in de Heer Jezus te gaan geloven. Dat koning Agrippa zegt, gij beweegt mij bijna een christen te worden. Nou als dat zou kunnen. De tweede keer. En de derde keer in de Bijbel is in 1 Petrus. Er wordt gesproken over het lijden als een christen. Heel vaak zie je in de schrift dat christenen moeten lijden om zijns naams wil. Al heel gauw was die naam christen in de eerste eeuwen, hè, de eerste 3 eeuwen van de kerkgeschiedenis, was die naam christen die was problematisch aan het worden. Er is een keizer geweest, de Romeinse keizer, die op een gegeven moment erover dacht om die naam van christenen te verbieden. Te verbieden. Er was een leuze in die tijd, heel bekende slogan, een quote, hè, dat de mensen zeiden voor de leeuwen met de christenen. Daar horen die christenslui thuis, die horen thuis onder in de kaken van de leeuwen, weg ermee. He, dus als je de naam christen droeg, dan kon je dat je leven zelfs kosten. Ja, ben ik een christen? Er zijn heel wat lieve zielen die ik ken. Ben ik een nieuwtestamentische christen? Er zijn heel wat lieve zielen die ik ken in onze christenmidden gezinten. Ja. Dat lijken meer oud-testamentische joden dan nieuw-testamentische christenen. Het is nog zo vaak gebod op gebod en regel op regel. Er zijn zoveel mensen, oudere mensen heb ik het vooral over nu. Er zijn zoveel oudere mensen, lieve zielen, die nog zo vaak leven bij de vraagtekens van het Oude Testament. En niet bij de uitroeptekens van het Nieuwe Testament. Die eigenlijk wel kerkelijk zijn en christelijk, maar in hun hart ergens nog leven als oud-testamentische joden. En niet als nieuw-testamentische christenen. Maar christen. Het valt mij ook op dat in de Bijbel en ook in de catechismus, dat dat niet zozeer verbonden wordt met vergeving van zonde en het nieuwe leven uit God, hoewel dat natuurlijk vanzelfsprekend erbij hoort. Maar dat een christen vooral gericht is op zijn gedrag, op hoe hij is. Het accent op de praktijk ook, wat er van zichtbaar komt in het leven van een gelovige. En als dat zichtbaar wordt, uitgestraald wordt, dan mag je een christen noemen. He, als jouw denken en jouw doen, jouw handel en wandel, je leefstijl, lijkt op de levensstijl van de Heer Jezus, dan mag je je een christen noemen. Ik geloof, beste mensen, dat een christen, dat is iemand, ja, dat is zichtbaar. Zichtbaar. Dat is hoorbaar. Dat hoor je aan zijn spraak. En als die nou bij zijn hart is, is het ook voelbaar. Broeders, ik heb wel eens gesprekken gehad, hè. En u misschien ook. En daar hoef je niet zo heel lang, maar als iemand, als je een gesprek mag hebben van hart tot hart, dan voel je al gauw wat voor vlees in de kuip hebt. Dat is voelbaar. Professor Van Ruder zei, een christen, dat is de beste burger. Ik weiger u een christen te noemen als uw vrouw, als uw man, als uw kinderen, als uw huisdieren er niet wel bij varen. Dus ik zou het eigenlijk, u zou het dus eigenlijk moeten vragen aan mijn kinderen en aan mijn vrouw. Daar begint het. Ja, en dan hoop ik later, hè, als mijn kinderen ouder mogen worden en ik oud geworden ben, dat ze later niet zullen zeggen, nou, ik heb mijn papa gehad, die was dominee. Maar ze later zullen zeggen, ik heb mijn vader gehad, hij was niet volmaakt, maar hij probeerde wel in oprechtheid een christen te zijn. Dat zou voor mij een groter compliment zijn, van mijn vader was een dominee. Dat er iets van uit mag gaan, ja. Ogen die op de meester gericht zijn. Oren die naar de meester willen luisteren. Voeten die op de weg van de meester willen gaan. Handen die voor de meester willen werken. Een stem die tot de meester praat.
Bidden noemen we dat.
En een arm die op de meester leunt. En een hart dat klopt voor mijn eiland. Dat is een christen. En als dat nou bij jou niet zo is, dan mag je van mij een kerkganger zijn, en dan mag je van mij godsdienstig geïnteresseerd zijn, en dan mag je van mij serieus zijn, maar noem jezelf geen christen, want je bent het niet. Kent u dat verhaal, dat is echt gebeurd van Alexander de Grote? Die geweldige veldheer, die Griek, Alexander de Grote. Nou, die had een soldaat, en laat die man nou ook Alexander heten, maar die had een losbandig leven. Die zette de bloemetjes buiten en die ging regelmatig zijn dak uit en zo. En nou, die heet ook Alexander. En de grote veldheer Alexander de Grote, die kreeg te horen dat er een soldaat in zijn leger was. Ja, die net zo heette als hij, een naamgenoot was. Nou, hij liet hem beroepen. En toen zei Alexander de Grote tegen hem: jij heet net zoals ik, maar jij leeft losbandig. Nou moet jij of je naam veranderen, of je gedrag veranderen. Want zulk een naamgenoot duld ik niet langer. Zo, steek in je zak. Als je christen bent, of je zo graag wil noemen, zo graag wil heten, en je leeft niet naar de regels en de wetten van de Heer Jezus Christus, dan moet je of je naam veranderen, of je moet je gedrag veranderen. Want dat duldt Christus niet langer. In de praktijk is dat bij ons anders. Hè? Heel vaak gebruiken we die C als een etiket. Je hebt heel wat soorten christenen. Zondagschristenen. Dat zijn mensen die de zondag in de kerk zitten en door de week op hun werk merk je er niks van. Dat zijn zondagschristenen. Je hebt naamchristenen. Die wel dat etiket, dat label hebben. Die wel de naam van Jezus hebben en misschien ook in zijn naam gedoopt zijn, maar voor de rest niks. Het is maar buitenkant. Het is een vernislaagje. Het zit niet diep van binnen. Je praat christenen. Ben ik nou zo'n praatchristen? Elke zondag 2 keer 3 kwartier praat. Ben ik nou een praatchristen? Een mooi prater, zegt Bunyan uit de Babbelsteeg. Ik kan behoorlijk babbelen. Het doet wel naar mijn woorden, maar niet naar mijn daden. Ben ik zo'n christen? Als je me hoort, dan denk je, nou, de stem is Jacob's stem. Maar als je hem ziet in de praktijk, dan denk je, ja, die handen, dat zijn Esau's handen. Klopt niet. Klopt niet. Komt niet met elkaar overeen. Zondagschristenen, naamchristenen, praatchristenen. Ben ik dat nou, Heer? Zitten we bij mij nou alleen maar aan de buitenkant? He, als ik een Hollander zie gaat hier in Rotterdam, ik zit dan wel eens op mijn fiets zo, en ik zie daar een Nederlander gaan, ik zie iemand met een rok aan. Dan denk ik, hé, volgens mij is dat een revo. Waarbij je zeg maar een lange rok, maar dan gaat het ook wel niet altijd meer op. Nou, ik zit in mijn auto en ik sta in de file hier voor een stoplicht en ik zie een visje achterop. Hé, dat is volgens mij een evangelische. Weet je wel zo? Ja, maar ik zeg niet dat is een christen. Want dat zit niet op de achterkant van je ruit geplakt. Dat zit ook niet in je kleding, maar dat zit in je zijn. In het lijken, in het gelijkvormig mogen zijn aan het beeld van Christus. Herkennen mensen nou iets van de Heere Jezus in hun leven? Dat is een christen. Nou goed, laten we eens kijken naar het antwoord. Waarom wordt gij een christen genaamd? En dan komt er een antwoord. En dan staat er zo mooi, apart eigenlijk. Dan staat er niet, nou, omdat ik bekeerd ben. Dan geeft de leerling een antwoord. En dan staat er in dat antwoord niet, omdat ik tot bekering ben gekomen. Dat ik mijn weg kan vertellen. Dat staat er allemaal niet. Er staat wel, ik word een christen genaamd omdat ik door het geloof een lidmaat van Christus ben en zijn zalving deelachtig. Er wordt niet gesproken over een bekeringsweg, maar er wordt gesproken over het geloof in Christus en zijn zalving te mogen kennen. echte christenen, die laten een spoor na. Ik zou benieuwd zijn hoeveel er zijn vanmiddag in de kerk. Hoeveel er zijn vanmiddag in de kerk die, als je nou denkt aan je opa, hè. Ik denk dat het er nog best wat veel zijn. Of je denkt aan je oma. Dus je denkt, ja maar oma, die heb ik niet meer dominee. Oh, maar ik weet zeker dat ze in de hemel is. Hoezo, weet je dat dan? Nou, oma was een christen. Daar ging maar vanuit. Ja. En je spreekt toch met respect. En je spreekt toch nog met eerbied. Ook al leef je dan in een andere tijd. En ook al ben jij anders. Maar je spreekt toch met respect en eerbied voor opa en voor oma. He, want dat er waren wel echte christenen. Dan laat je een spoor na. Ja. Dat ik door het geloof een lidmaat van Christus ben. Een lidmaat niet van de volgende kerk. Maar van Christus. Ja, wat dat betreft maak ik nog wel eens mee hier zo in Rotterdam. Ik was een maandje geleden in die KC ziekenhuis en ik geef de mensen meestal een hand als het uitkomt, zo in de zaal. En dan wens ik ze een beetje sterkte toe en zo. En soms krijg je wel eens een gesprek, hè, met mensen. Hele onbekende mensen. Je komt voor de ene en je krijgt onder een andere nog een spontane gesprek. Nou, ik kreeg een gesprek met een oudere mevrouw. Die kwam hier niet uit de stad, maar wel in de buurt. En nou ja, die zag natuurlijk aan mijn pak dat ik niet dat ik een christen ben, maar wel een dominee was. En nou, een praatje. En nou, op een gegeven moment zegt die vrouw van, ik hou zo erg van zingen. Ja, nou, dat was fijn. Ik ook. En christelijk, ik zit ook op een koor. Nou, mooi. En op een gegeven moment kon ik wat over de Heeren spreken. En toen vroeg ik op een gegeven moment aan die vrouw, zeg mevrouw, mag u nou ook de Heer Jezus persoonlijk kennen? Toen zei ze, ja, ik ben hervormd. Echt serieus. Nou, ik heb meestal wel een babbeltje bij me, maar ik wist toch echt even niet wat ik moet zeggen. Waarom wordt gij een christen genaamd? Omdat ik door het geloof een lidmaat van de vormde kerk ben? Nee, omdat ik door het geloof een lidmaat van Christus ben. Hij het hoofd en zijn gemeente is het lichaam. En ik mag daar een levend lidmaat van zijn. Verbonden aan hem door de hals van het waarachtige persoonlijke geloof in hem. Onlosmakelijk aan hem verbonden. En dan staat er nog eens achter, gemeente. En dat ik nou zijn zalving deelachtig ben. Oh, daar heb ik eens over nagedacht. Zijn zalving. Vorige week hebben we gezongen op Psalm 133. Hè, over die zalfolie die gegoten werd over Aarons hoofd. En als dan niet een paar druppeltjes, maar als die zalfolie gegoten wordt over het hoofd van Aaron, de hoge priester, dan gaat het zo langs zijn baard en zijn klederen zo. He, dat druipt van hem af. Nou, als Christus nou het hoofd is en ik mag een lidmaat van zijn lichaam zijn, de Heer Jezus is gezalfd met de Heilige Geest, de olie van de Heilige Geest. En dat was op zijn hoofd in zo'n overvloedige mate dat het van hem afdruipt. Zijn baard tot aan de minste gelovigen, zijn kleden zo. Op het hoofd werd die olie in de meest overvloedige mate uitgestort. Die zalving is op de gelovigen, maar het was over Christus in overvloedige mate. Ik kwam bij een oudvader tegen, die mensen zijn ook vindingrijk geweest vroeger. Die zeggen, kijk, Christus, die Aaron, hoofd, baard en klederzoom. Kijk, Christus is het hoofd. Hij zegt, die baard, dat zijn de discipelen. Nou, dat weet je wel vindingrijk om daar de discipelen in te zien. Die zeggen, ja, want ze hingen aan de lippen van de Heer Jezus. Nou goed. En de klederzoom, dat zijn de minste van de gelovigen. In ieder geval zit er deze waarheid in, dat elke christen gezalfd is met een druppel van die Heilige Geest. En gemeente, hoe meer die zalving, hoe meer een christen, hoe meer een dominee gezalfd is met de Geest, hoe meer kracht eruit gaat van mijn leven en hoe meer kracht eruit gaat van de prediking. De Heer Jezus was gezalfd met de Heilige Geest in overvloedige mate en hij predikte de evangelie niet als een schriftgeleerde, maar als een gemachthebbende, een gezaghebbende. De mensen die kwamen onder de indruk van zijn woord. En door die gezalving, door die kracht van de geest op de Heer Jezus, heeft hij zieken genezen. En heeft hij demonen uitgeworpen. Met mensen die bezeten waren. De geest des Heren was op Christus en hij had hem gezalfd. Om armen het evangelie te verkondigen. En om gebonden, de mensen die gebonden zitten. In de banden zitten. Gebonden aan verslavende machten en krachten, boze machten. Om die gebonden een loslating te geven. Gemeente, ik ben ervan overtuigd. Nou zeg ik misschien iets. Ik ben ervan overtuigd. Als er meer zalving van de Heilige Geest in de gemeente is. Dan worden er niet alleen meer mensen bekeerd. Maar dan worden er ook meer zieken beter. En dan worden er meer mensen die bezeten zijn. Of die in machten, verslavende machten zitten. Die worden bevrijd. Weet je waar u en ik om moeten bidden? Gelukkig dat er mensen zijn vanavond. Veel mensen. Ik voel dat soms wel eens. Die voor mij bidden. Die voor mij als dominee van de Maranatenkerk bidden. En waar bidt u dan om? Weet je waarom u moet bidden? Mag ik dat vragen? Dan moet u maar bidden. Heren, wilt u nou dat knechtje op de kansel? Wilt u hem zalven met de Heilige Geest? Dat merk u. En dat merk ik ook. Daar gaat er die enorme kracht van de Heilige Geest. Wij kennen dat helemaal niet, mensen. Wij kennen dat niet, echt niet. Die enorme kracht van de Heilige Geest. Dat heeft effect op je psyche. Dat heeft effect op je geestelijk leven. Dat heeft zelfs effect op je fysiek, op je lichamelijk leven. Ik lees in de handelingen als die zalving van de geest in overvloedige mate op de discipelen wordt uitgestort. Dan komt er zelfs een plaatselijke aardbeving. Dat heeft effect. En dan buig ik mijn hoofd en zeg ik, ja, wat heb ik toch weinig van die zalving van die geest. Heren, zalf mij meer en meer in overvloedige mate. En christen is dus iemand die geen druppel water heeft ontvangen bij de doop, kinderdoop, volwassen doop, een paar druppeltjes om een hele plons. Een christen is niet iemand die een druppeltje water heeft ontvangen. Een christen is ook niet iemand die een druppeltje wijn heeft gedronken, avondmaal. Als je nou avondmaal gaat, dan ben je christen. Wel nee, dat zegt niet alles. Geen druppeltje water ontvangen, geen druppeltje wijn ontvangen. Maar een christen is hier iemand die een druppeltje van de zalf van de Heilige Geest heeft ontvangen. En dat merk je. Want dan kan je het in de zonde, in de onreinheid, in alles wat de Heilige Geest verdriet en wat onheilig is, dan kan je het niet meer uithouden. Als jij een druppel van die zalving van de Geest ontvangen hebt en gelooft in de Heer Jezus, dan komt er toch echt wis en waarachtig een breuk met het oude leven. Die zalf die geurt. En dan gaat er wat van je uit. Weet je dat? Hoe worden we nou een aantrekkelijke gemeente? Dominee hier. We gaan eerst eens een beleidsplan schrijven. Prima. Weet je wanneer er wat van ons uitgaat? Van mij uitgaat. Ik begin bij mezelf. Wanneer word ik een aantrekkelijk christen? Als ik meer van die zalving van de geest ontvang. Want zalf dat ruik je. Dat is vreugdeolie. Dat geurt. Dat ruik je. Wat dat betreft moet ik altijd denken aan de duiven van koning Herodes. Kinderen, die koning Herodes, de Bijbel. Die wrede koning, die kindermoordenaar, weet je wel. Die hield duiven. En nou gaat het verhaal dat de duiven van Herodes, die konden zoveel vreemde duiven lokken naar de duiventil. Nou, dat wil ik ook. Ik zou al die vreemde vogels hier en die vreemde mensen hier in de buurt, die zou ik willen lokken naar de duiventil. Maar hoe doe je dat nou? Nou, weet je wat koning Herodes met zijn duiven deed? Hij had die duiven, die had hij met geurige balsem bestreken. En die andere duiven, die roken dat en die gingen er allemaal op af. En die kwamen allemaal naar de duiventil. Die kwamen er van buitenaf op af. Die duiven van koning Herodes, die stoten niet af, maar die trokken aan. En als christen, ben ik nou een aantrekkelijk christen of stoot ik af? Heere, geef me iets van de zalving van uw geest, opdat ik anderen mag aantrekken. Dat anderen aan mij mogen ruiken, dat ik bij u behoor. Dat ruik je. Ja, niet letterlijk, maar geestelijk. Dat ruik je. Dat merk je. Zichtbaar, zei ik, hoorbaar en voelbaar. Je ruikt het ook. Ezau. Nou, ik doe mijn ogen dicht. En Jacob en Ezau komen voorbij. Kan ik het ruiken dat Ezau voorbij komt? Ja, ik ruik het. Waar ruik ik dat dan? Hij rook naar de geur van het veld. Die man die leeft op het veld. Je ruikt het aan mensen als ze leven, ademen, een element hebben in de wereld. Een priester. Kan je aan een priester ruiken dat hij hoort bij God, bij het heiligdom? Ja. Een priester die was nou zo vaak te vinden bij het altaar, die rook naar de reuk van het altaar. Dat kon je ruiken. En als ik nou veel in de gemeenschap met de Heer Jezus verkeer, dan kunnen anderen dat aan mij merken, ruiken. Hé, hey, die is bij Jezus geweest. Die heeft contact met de Heer Jezus. Dat merk je niet alleen maar als hij praat, maar dat straalt hij uit. Ja, de geur van het evangelie, gaat dat van me uit. Nou, gemeente, de christennaam, heb je het over gehad? Dan gaan we letten op de christentaak. Het geheim van een christen is dus het geloof in de Heer Jezus. En vooral, vergeet dat niet, de zalving met de geest. En dan gaan we letten op het gedrag van een christen. Als je het geheim van een christen mag kennen, geloof in hem en gezalfd met zijn geest, dan gaan we letten op het gedrag van een christen. Dan wordt er gesproken allereerst profetisch over zijn naam belijden. Opdat ik zijn naam belijden. Wanneer? Nou, niet alleen één keer als je geloofsbelijdenis doet. Nee, elke zondag als je naar de kerk gaat, ze zien me toch gaan, dominee. Zondagsmorgens en zondagsmiddags. Nee, maar elke dag belijden. Elke dag. En waar? Nou ja, in principe overal. Altijd en overal. En waar moet ik dan beginnen? Nou, begin maar te beginnen bij Jeruzalem. Dat wil zeggen, begin maar eens in je eigen gezin. Dat aan je toevertrouwd. Laten we beginnen bij ons eigen huwelijk. Laten we beginnen bij onze eigen kinderen en kleinkinderen. Heb ik trouwens ook beloofd om mijn kinderen en kleinkinderen in de voorzijdeleer te onderwijzen. Zijn naam te belijden. Als vader en moeder om te spreken. Ja, niet omdat het nou per se mot en zo, maar gewoon vanuit de volheid van je gemoed. Laat eens een woord vallen. Nou, u bent vanmorgen thuisgekomen en toen heb u, lekker een bak koffie gedronken, kinderen. En er wat lekkers erbij, omdat het moederdag is. Vader heeft het gebakken. Tenminste, in de ideale omstandigheden dan. Nou, dan heb je een praatje gehad over de preek. Nou, dat is goed. En dan kijk je je kinderen aan en denk je, ja, zijn ze naar binnen of buiten? Jongens, al zou je nou een kruisje moeten zetten. Ben ik nou achter die deur of voor? Waar zou ik dan zetten? He, dat ze toch even mogen voelen. Van ja, het is toch niet alleen maar zitten die anderhalf uur en dan weer inpakken en wegwezen. Nee, dat ze toch even mogen voelen in hart en geweten. Ja jongen, het ging ook over jou hoor vanochtend. Het gaat alleen maar niet alleen over grote mensen, maar het gaat ook over jou. Zijn naam belijden. Ja, soms heb je dat nodig, dat je een waarschuwing moet geven aan mensen die zorgeloos zijn, je eigen kinderen. Geen lange preken, nee. Geen lange preken, maar soms moet je wel eens een woord van waarschuwing laten vallen. Gisteravond, ja, nou, dan zijn we weg geweest. Zijn we wezen stappen. Oh. En als moeder heb je daar veel te laat thuis. Hè. Kan tegenwoordig niet meer zeggen voor 12 uur thuis, want 12 uur gaan ze pas weg. Oh. Ja, daar heb je verdriet van. Ik heb ze wel laten dopen. Weten ze ook wel hoor, dat ik er verdriet van heb. Ja, niet al te veel maar meer zeggen, want het geeft alleen maar ruzie in huis. Ja. Soms zeg je als moeder of als vader, als het weer eens heel hoog zit, kind, bedenk dat je overal God moet kunnen ontmoeten. Meer niet zeggen. Maar ik weet zeker dat ze dat onthouden. En als je nou eens vraagt, heb jij moeder je dan nooit gewaarschuwd, joh? Als je nou later tot verandering komt, of eigenlijk nu moet er gebeuren, niet morgen, maar nu. Ja, maar mijn pa en moeder hebben me wel gewaarschuwd, maar ik leef er overheen. Ze hebben het wel gezegd. Je wist wel hoe ze erover dachten. Om zijn naam te belijden. Soms een woord van waarschuwing en soms, ja, je zou ze vooral zo willen inwinnen. En willen bewaren voor zo ontzaglijk veel wat hen kan beschadigen. Profetisch belijden. Niet altijd met hele preken. Er is een bekende Engelse oudvader die heeft gezegd: preach the gospel. And if necessary, use words. Predik het evangelie als nou echt nodig is, gebruik dan je mond. He, maar predik het evangelie vooral door je way of life. Of zoals dat jonge meisje dat deed bij Naaman. Wat zo mooi. Misschien dat ik er ook nog een keer over ga preken, kinderen. Dat jonge meisje bij Naaman, hoe zou dat meisje geheten hebben? Ik weet het niet hoor, het was een Joods. Misschien heette het wel Judith, zou kunnen. Het was in ieder geval een Joods meisje met een Joodse naam. En die was gevangen genomen bij Naaman, die generaal. Weg van haar ouders en zo. En dan zit ze daar. En wat zou ze nou gedacht hebben? Misschien hebben ze wel gedacht, ik wou die generaal dood neerviel. Dan kom ik weer lekker naar huis. Die man was melaat, die had kanker, net goed. Nee, dat dacht ze ook niet. Nee, ze had zo'n hart, hè, vol met medelijden voor die man die haar toch gevangen genomen had. Dat ze maar één zin zei. Ze zei, ik wou dat mijn heer bij de profeet van Israël was. Die zou hem beter kunnen maken. Ze gunt die man dan nog beterschap. En ze spreekt één zin uit. Man, ga nou toch eens naar die profeet toe. Ja, soms kan je vanuit de bewogenheid van je gemoed, hè. Eén zin. Man, ga nou toch naar de Heer Jezus toe. Dat je iets ten goede van zijn naam mag zeggen. En dat gebruikt God. Ja.
Dat gebruikt God.
Nou, profetisch om zijn naam te belijden. Ja, dominee, vind ik zo moeilijk, hè. Ik ga vaak als een zwijgende over de wereld. Ik vind het zo moeilijk. Ik sta op de werkvloer. Ik werk in de bouw, of niet. Ik werk op het kantoor, maar ja. Dan weet ik dat het morgen is. Ik werk in een verpleeghuis. En dan zit ik daar als enige christen of christin. Ik vind het zo moeilijk om wat te zeggen. Dat kan ik me zo voorstellen. Voor mij is het toch een beetje makkelijk als dom. Ik ga alleen maar met goede mensen om. Nou, in ieder geval alleen maar met kerkelijke mensen om. Maar dat keiharde, harde, hè, van die harde wereld, vind ik soms zo moeilijk. Ik heb geen vrijmoedigheid, ik schaam me soms. Ik schaam me dat ik me schaam voor Jezus. Ja. Mijn tong is vaak gebonden. Ik ga vaker zwijgend dan getuigend over de wereld. Weet je wie er ook last van had? David. David? Ja, David. David die bidt in Psalm 51, Heere, ik heb er zoveel last van dat ik als een zwijgende over de wereld ga. En daarom bidt hij, Heere, open gij mijn lippen. En door uw kracht, zo zal mijn mond uw lof gestaag vermelden. Die man die bad dus ook om een vrijmoedige geest, dat had hij ook niet van zichzelf. Als nodig is, gebruik woorden. Zijn naam belijden. Een goed woord van de Heer Jezus. Ja, nou, tweede gedachte. Dat is als priester mijn leven aan hem toewijden. Er staat in mijzelf door een levend dankoffer hem offeren. Mezelf aan hem toewijden. Je kan pas je leven aan hem toewijden als je eerst... Hoe word je een christen? Hoe word je een christen? Je wordt een christen als je jezelf volkomen aan hem toevertrouwt. Dat is nummer 1. Het volkomen aan hem toevertrouwen, daar begint het mee. En wie zich volkomen aan de hem heeft toevertrouwd, vervolgens, dat noemen we heiliging, verderop, als je tot christen geworden bent, dat ik mijn leven volkomen aan hem toewijd. Ziel, ja, er staat, en mijzelf tot een levend dankoffer. Mezelf, niet iets van mezelf. Niet alleen maar één dag in de week, zondag. En dan ga ik 1 of 2 keer naar de kerk, 2 keer 1,5 uur. En dat is mooi zo. Ik geef de Heer een fooitje in de collectezak en heb ik het weer gehad. Kan ik er weer een week mezelf zijn. Nee, niet iets van mezelf, iets van mijn tijd, iets van mijn geld. Maar mezelf helemaal. Dat is een christen. En als hij dat niet doet en niet wil doen, dan noem je dan van alles maar geen christen. Een christen is iemand die in principe ziel en geest en lichaam, Heer, leg ik op uw altaar neer. Ik ben niet meer van mezelf, ik ben van hem. En ik leef niet meer voor mezelf, maar ik leef voor hem in alle gebrek. En dat ik mezelf als een levend dankoffer hem offer, niet als een zoenoffer, dat heeft hij voor me gebracht. Dat hoef ik niet meer over te doen, maar mezelf wel als een dankoffer aan hem toewijden. En dat is een vrijwillig offer. Het is nooit zo omdat het moet. De Heere maakt alleen maar vrijwillige onderdanen. Dat is niet van, nou, ik moet mijn leven aan hem toewijden, nou vooruit, dat moet dan maar. Nee, hoor, zijn volk zal zeer gewillig zijn op de dag van zijn heerkracht. Dat wil zeggen, de Heere maakt, hij doet vrijwillige offers brengen. Geloven heeft alles te maken met het loven, brengen van een levend dankoffer, een lofoffer aan de Heer. Wat dat betreft, ik heb het u al vaker gezegd, laat het dankaltaar in ons leven altijd brandend zijn, mag dat vuur nooit worden uitgeblust. Een lofoffer brengen aan de Heer. Dat is iets van het priesterlijke wat in uitdrukking komt in een christen, iets priesterlijks, dat ik hem lofoffers ga brengen. Nou, gemeente, kinderen, jeugd, ouders. Ja, ik vraag niet alleen, herkent u dat, maar hebt u dat nou vandaag gedaan? Wie heeft er van de kinderen vandaag de Heere God geprezen, geloofd? In zijn gebed? Of zomaar in een lied? Wie? Wie heeft er vandaag God de Vader gedankt toen hij vanmorgen opstond? Ja, toen ben ik het vergeten. Nou, vanavond dan voordat je naar bed gaat. Wie is er die vandaag God de Vader gedankt heeft? Voor de Heer Jezus. Dat de deur nog open staat, ook voor mij. Wie heeft er God de Vader verteld? Dat mag je rustig tegen God de Vader vertellen, want dat wil de Vader zo graag horen. Dat de Heer Jezus zoveel voor je betekent. Dat is een lofoffer voor God. Als je dat aan hem vertelt. En als je tegen de Vader vertelt dat je zoveel houdt van de Heer Jezus, je hem lief hebt gekregen. Inniger dan voorheen. Nou, dat is voor God een lofoffer. Dat hoort de Heer zo graag. En hoe heerlijk je het vindt om hem te mogen dienen. De Heilige Geest in de gemeente werkt, gemeente, dan. Dan is het heerlijk om hem te dienen, weet je dat? Dan is het niet zo van, nou, we kunnen geen ambtsdragers vinden, want niemand wil zijn vrije tijd opofferen, want iedereen heeft druk. Nee, dan is het een heerlijkheid. Dan mag je God dienen met blijdschap. God dienen met blijdschap. Dat is priesterdienst. Dan doe je niet alleen maar gebed om je verlanglijstje af te werken. Maar dan begin je met het loven van God. Een offer brengen, een lofoffer aan God. Het kan ook wel eens anders. Soms zijn die offers anders. Soms dan breng je een ander offer. En er zijn mensen die daar ook van weten. Soms dan kom ik niet verder dan een gebroken geest. En een door schuldbesef getroffen en verslagen hart om dat aan de Heere neer te leggen. Dat ik soms niet verder kom dan een snik en een traan. En weet je wat de psalmist nou zegt? Gods offers, waar de Heer nou behagen heeft. Gods offers zijn een gans verbroken geest. Door schuldbesef getroffen en verslagen. Dat offer kan Gods heilig oog behagen. En dat is nou nooit door hem veracht geweest. Al kom je soms niet verder dan om je leven op je leven te schrijven mislukt. Alles kapot. Al val je hart aan diggelen voor het aangezicht van de Heer. En je niet verder komt dan een zucht. O God. Dat offer kan Gods heilig oog behagen. Hoort er ook bij. Weet je, er is ook een ander offer wat die priesters, die christenen brengen. Dat is het offer, dat is een slachtoffer. O, dat is zo pijnlijk. Dan moeten ze het mes zetten in hun eigen ik. Het slachtoffer van mijn eigen wil en mijn eigen zin en mijn eigen ik en mijn eigen wijsheid. Heb je dat offer ook wel eens gebracht? Ik heb dat wel eens moeten brengen. En mijn vrouw weet wat. Dat ik iets heel graag wilde, heel graag, in dienst van God. Maar het ging niet door. Het kon wel doorgaan als ik mijn wil had doorgedrukt.
En toch voelde ik heel duidelijk, dat is de wil van Kampen, niet van God. En dan moet jouw wil, die moet dan gekruisigd, die moet op het altaar. Dat is een slachtoffer. Op het moment zelf is het heel pijnlijk. En doe je het met een brok in je keel. Vind je niet leuk? Ja, achteraf zeg je, ja, het is toch goed geweest. Om mijn eigen ik op te offeren en op de wil des Heren te doen. Nou, dat is de priester. Zijn er nog priesters? Christenen met een priesterlijke taak. Zijn er nog priesters in hun gezin? Dat is ook zo'n ouderwetse uitdrukking, hè? En toch zit daar wel wat in. Priesters in hun gezin. Ik kom morgenavond bij u mee eten, mag dat? Nou, dan schuif ik aan de tafel en dan wordt er begonnen. Ja, even stil. Dan denk ik, nou, dan gaan ze bidden, dan hoor je niks. Ja, dat doen we altijd zachtjes. Nou, dat mag. Dat mag. Dat mag. Het mooiste vind ik een priester. Een vader of een priesteres, een moeder. Die de handen vouwt en de kinderen vouwen de handen ook en ze doen een gebedje. En dan hoor ik woorden, een vrij gebed tot God opgezonden. Elke keer weer een ander offer. Elke keer weer een ander gebed, maar het gaat als reukwerk op. En ik geloof dat het aangenaam is voor God, weet je dat? Als er nog vaders zijn, die priesters zijn in hun gezin en die hun gezin voorgaan, in het voorleven, maar ook in het hart op bidden voor de kinderen. Priesters die praten niet over anderen. Priesters die bidden voor elkaar. Ben ik nou een prater, een mooi prater uit de babbelsteeg? Of ben ik nou een priester? Niet praten over elkaar, ook in de gemeente, hier in deze gebed ik nou over. Maar priester zijn, elkaar opdragen. Dan gaat deze gemeente bloeien. Dat gebeurt. Er wordt ook veel te veel gepraat over elkaar. Dat is niet goed. Dat is niet van de geest. Dat is geen zalving. Dat is van het vlees. Derde gedachte is koninklijks. Er staat, en dat ik met een vrij en goed geweten in dit leven tegen de zonde en de duivel strijd en hierna in eeuwigheid met hem over alle schepselen regeert. Ja, ik kan hier niet uitgebreid nog op ingaan, maar dit is een preek waard. Dat koninklijke in een christen. In dit leven strijden. Na dit leven hiernamaals staat. Er is dus een hiernamaals. Dus de catechismus houdt dus rekening met een hiernamaals. Jazeker, doet het Bijbel ook. In het hiernamaals dan mag een christen met hem regeren. Nu met hem strijden tegen de zonde. Straks met hem regeren. Over alle schepselen. Dus hier strijdt. Straks de overwinning. Hier de strijdende kerk. Ja, straks de triomferende kerk. En als nou een christen 80 jaar wordt. Nou, dan heeft hij de 80-jarige oorlog in dit leven meegemaakt. Het is 80-jarige oorlog. Heilige oorlog. Tegen de zonde, tegen de duivel. Maar de overwinning ligt vast. In hem. En het gaat naar de overwinning toe. Al blijft de strijd tot je laatste snik. Christenstrijders. Ze hebben twee vijanden. De duivel en de zonde. Een vijand van binnen, de zonde, en een vijand van buiten, de duivel. De duivel die je aanvalt en die je aanvecht op allerlei manieren, de tegenpartij. Maar ook de zonde van binnen. Heb je vleeselijke begeerlijkheden. De begeerte van je zondige, onreine vlees. Ik weet, bij een christen is die zondige natuur niet weg. Hij heerst niet meer, maar hij woont nog wel in je. En als hij hem voeding geeft, dan komt dat ook weer op. En dan voel je dat die oude natuur weer machtig wordt. Ook al is die onderworpen, maar dan komt die weer op. Hè? Daarom zegt de Bijbel, dood aan uw leden die op de aarde zijn. Die zondige natuur is wel neergeworpen, maar nog niet uitgeworpen. Die zondige neigingen, die onreine neigingen. Die gedachten, als je dat dan gaat voeden, hè? Dan gaat dat weer mis. Nou, dat is nou die oorlog. Dat is nou die oorlog, die 80-jarige oorlog. Strijd. Ja, als het nou maar de goede strijd is. Gemeente, mag ik het wel zeggen. Maar de goede strijd is. Een christen heeft strijd, maar het moet niet tegen elkaar zijn. Ik vind het zo bedroevend als je leest in het RD. Dat nou een hele strijd voor de rechter is over die naam. Over die naam van de kerk. Ik schaam me. Ik schaam me. Dan gaan we bakkeleien over een naam. Als nou die ene naam was. om die nou uit te dragen. Elk juicht om strijd om die naam uit te dragen. Dan schaar ik me achter die strijd. We hadden niet strijden over een naam van een kerk. We zijn er bezig. Zou die geest, zou die zalving nou weg zijn? Als die geest weg is, weet je wat er dan overblijft? Een lijk. Een lijk. Een mooi lijk. Maar binnen de kortste keren gaat die hele kerk die een lijk geworden is, omdat de geest eruit is, die gaat over tot ontbinding. Het valt allemaal uit elkaar. Het gaat stinken. Niet meer de reuk van het evangelie. Het gaat stinken naar hoogmoed en eigen roem en kerkisme. Strijd. Oh, er is zoveel verkeerde strijd, maar ook hier in de Maranatenkerk. Mag ik dat zeggen in liefde? Zullen we afspreken dat we geen broederstrijd gaan ontketen? Geen burgeroorlog binnen de kerk? Van rechts en links en zwaar en licht en vooruitstrevend en behoudend. De een die wil op het gaspedaal trappen, de ander op het rempedaal. En wie nou het hardste trapt, die wint. Ben dan maar bezig. Zo moet het niet. Dat is een verkeerde strijd. Ik hoor Paulus zeggen, laten we elkaar niet verbijten en vereten, niet vechten tegen elkaar. Maar strijden met elkaar, om nou die naam hoog te houden. Een broederstrijd levert alleen maar verliezers op. Nee niet, alleen maar verliezers. Strijd tegen de zonde en de duivel. En straks overwinnen, dat is het laatste. Ja, dat eindigt het mee. Mooi, hè? En hiernamaals in eeuwigheid met hem over alle schepselen regeren. Hiernamaals. Dat is uitzicht op de overwinning. O kinderen van God, o christenstrijders. Straks die overwinning, de regering met hem, de overwinning door hem, de beloning uit zijn hand, de bekroning uit zijn hand. En dat ik nou hier in het namaals in eeuwigheid met hem regeer, dat is het. Met hem. Dat is voor mij de hemel waar Jezus is, dat ik nou met hem regeer. Hier het strijdperk van dit leven, maar straks als koningen zullen ze heersen. O, wat heeft een christen dan een stralende toekomst. Een christen is iemand met een zondig verleden, ja. Een little sinner, zo werd ik geboren. Maar ik kreeg een genadig heden uit de handen van mijn heiland. En nou heb ik een stralende toekomst. Ze zullen als koningen heersen. Dus een christen is iemand van koninklijke komaf. Ja, zeker. Weet je wat er hier in de kerk zitten? Hier zitten in de kerk koningskinderen. Dat is rijk. Hier zit, ben je dan een arme bedelaar? Nou, dat mag u van mij blijven zeggen, hoor. En toch hoor ik hem uit het liefst. Vanuit de verwondering dan natuurlijk, hè. Vanuit het wonder. Ik hoor maar het liefst dat christenen zeggen, nieuwtestamentische christenen, dat u zegt, ik ben een koninklijk kind door de Vader bemind. En zijn oog rust zo teder op mij. Arme bedelaars, ja dat heeft Luther gezegd, ja dat heeft meer gezegd. Weet je wat Luther ook gezegd heeft? Christenen, die zijn allemaal geridderd in de geestelijke stand. Aha, koninklijke kinderen. Dat is een afkomst. En de wereld let op koningskinderen. Met arendsogen, met argusogen. En dat mogen ze ook op mij. En dat mogen ze op u ook. En ze mogen op je letten. En als je dan niet bijbels leeft, dan zeggen ze dat ook tegen je. En dan moet je je hoofd buigen. Dan moet je zeggen, jij hebt gelijk. Dan moet je zeggen, kijk, let op jezelf, kijk naar jezelf. Nee, dan moet je zeggen, gelijk. Ik ben een koninklijk kind. Daar mag er op worden gelet. Hè, christenen zijn mensen die dragen koninklijke kleren. Als je goed kijkt, dan zien ze dat. Dan dragen ze de klederen des heils. Christenen zijn koningskinderen. En ze mogen soms koninklijke lekkernijen eten. Ze daar mogen zitten aan die tafel. Ja. Koninklijk gekleed. Koninklijke lekkernijen. En als ze sterven. Nou, wat zeggen we dan? Als ze sterven, dan krijgen ze een koninklijke begrafenis. Ja, het is vaak onduidelijk, maar soms is het zo helder. Dan zeg ik, heb vandaag een koningskind mogen begraven. Ja, dan wordt er soms gezongen. Straks leidt men haar uit statie, uit haar woning, kledingrijk gestikt tot haar koning. Ja. Dan gaan ze op tot Gods altaren. Dan gaan ze. Voor even gelukkig, de strijd te boven. koninklijke kinderen. De eerste christenen die legden een bloemetje. Ja, dat zijn we helemaal niet gewend, hè? Dat doen wij niet. Dat doen wij niet, nee. De eerste christenen, die deden het wel, die legden een bloemetje op de kist. En als je dan vroeg aan die vroege christenen, weet je wel, voor de leeuwen met die christenen. Als je dan vroeg aan die eerste christenen, waarom leggen nou een bloemetje op de kist? En dan zeiden ze, nou deze man, dat koningskind wat we nu gaan begraven, die heeft in zijn leven geroken, gegeurd naar de godzaligheid. En daarom leggen we een bloem op de kist. En als ze nou als martelaar stierf, dan legden ze een palmtak op de kist. Een palmtak. Want nu is die overgegaan van de strijdende kerk in de overwinnende kerk. En ze mogen de palmtakken dragen voor de troon van het Lam. Nou gemeente, ik ga nu stoppen. Maar wat is het toch heerlijk en begeerlijk. Om een christen te mogen zijn. Om een kind van God te mogen zijn. Hier hebben we vanavond nagedacht over een advertentie. Een advertentie. Dat is het. Gevraagd. Meewerkers van de Nettelmarkt. Nee, hier anders. Gevraagd. Wat wordt er hier gevraagd? Er wordt gevraagd belijdes van de naam. Er wordt gevraagd toewijdes aan hem. Er wordt gevraagd strijdes tegen de zonde. Gevraagd belijdes, toewijdes, strijdes. Beloning staat er ook. De beloning is dat ik hier namaals regeren mag. Met hem over alle schepselen. Vind je dat nou geen aantrekkelijke advertentie? Wie schrijft er vanavond in? Op deze advertentie. Amen. We gaan zingen Psalm 23 vers 3. We zullen eindigen met een dankgebed. Trouw en almachtige God en Vader, wij danken u voor deze dag, voor uw woord. Het is heerlijk om in de kerk te zijn, om van u te horen, van u te zingen. U bent het zo waard, Heere Jezus. U bent de gezalfde. Maar u hebt ook iets van die druppels van die zalf gegeven, al de uwen en al uw volgelingen. Heere, geef dat er deze week ook iets in mijn leven mag zijn van dat profetische. Dat als de gelegenheid zich voordoet, dat ik een goed woord van u mag spreken. Geef me een vrijmoedige geest. Dat er iets in mij mag zien van dat priesterlijk niet praten over elkaar, maar vooral bidden voor elkaar. Dat ik offers aan u mag opzenden van lof en dank. Soms ook een gebroken geest, een verslagen hart. En dat er ook iets koninklijks in me mag zijn. Dat ik zal strijden tegen al die boze lusten en zonden. Mijn boezemzonde, waar ik telkens weer last van heb, die telkens ook weer terugkomen. Ik dacht dat ik ze aardig onder de knie had en dan komt het weer in alle eeuwigheid terug. En dan val ik weer voor die verleiding. Geef me de kracht van uw geest om te strijden tegen de zonde, in uw naam. En om ook de overwinning te mogen behalen. Heer, heb dank voor alles wat u gaf. Vergeef het zondere van mijn kant. In de veelheid van de woorden ligt altijd overtreding. Maar u zegent gelukkig niet mijn preek, maar wel uw eigen woord. Dat zal doen wat u behaagt. Heb dank voor alles wat u gaf. Ga zo met ons mee. In Jezus' naam. Amen. We eindigen met het zingen van Psalm 92. En daarvan vers 5. Psalm 92, vers 5. Ontvang nu de zegen van de Heere en ga daarna heen in vrede. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u zijn vrede. Amen.